Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen van deze aarde. Amen. Gemeente, deze dienst vervolgen wij door samen te zingen van Psalm 140. 13e vers, groep 1 en 2 heeft hij geleerd. De vromen zullen u verhogen. 13e vers, Psalm 140. Van de dienst van vanmorgen stellen wij als eerst tegenover de spiegel van de heilige wet van de Heere. In antwoord daarop zingen wij het derde vers van Psalm 130. In aansluiting daarop lezen de Bijbel Johannes 19, versen 1 tot en met 7.
Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Pilatus dan Jezus en geeselde hem. En de krijgsknechten een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en wierpen hem een purperen kleed om. En zeiden, wees gegroet, gij koning der Joden. En ze gaven hem kinnebakslagen. Pilatus dan kwam wederom uit en zei tot hen, zie, ik breng hem tot uw lieden uit, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vindt. Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en een purperen kleed. En Pilatus zei tot hen, zie de mens. Als hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen zij, zeggende, kruist hem, kruist hem. Pilatus zei tot hen, neemt gij lieden hem en kruist hem, want ik vind in hem geen schuld. De Joden antwoordden hem, wij hebben een wet. En naar onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt.
Gemeente, wij gaan samen zingen op Psalm 42. Zingen we 3 versen uit, versen 3, 4 en 5. O mijn ziel, wat buigt uw neder en wat daar verder volgt. Onder het zingen van deze versen krijgt u de gelegenheid om de Heere met uw gaven te dienen. Er zijn nu 2 collecten. De eerste rondgang die is bestemd voor de diaconie. Met name deputaatschap, diaconale en maatschappelijke zorg. Vrede voor de kerk. En straks bij de uitgang is er een deurencollecte bestemd voor de onderhouds- en energiekosten van de kerk. De Heere zegene u met uw gaven. betere tekstwoorden voor de preek op deze zesde Lijdenszondag. Die vinden wij het ons voorgelezen Bijbelgedeelte Johannes 19, vers 1 tot en met 7. Ik noem als centraal tekstvers alleen vers 5 nog een keer. Johannes 19, vers 5. Jezus dan kwam uit, draagde de doornenkroon en een purperen kleed. En Pilatus zeide tot hen, zie, de mens. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem als thema hierbij, zie, de mens. Drie aandachtspunten. In deze plaats, Jezus bespot, vers 1 tot en met 3. Tweede plaats, Jezus uitgebracht, vers 4 en 5. Derde plaats, Jezus verworpen, versen 6 en 7. Dus het thema is, zie, de mens. Jezus bespot, Jezus uitgebracht, Jezus verworpen. Onze eerste gedachte is dus Jezus bespot. Jongens en meisjes, in gedachten zien wij de Heer Jezus staan bij het huis van Pilatus. Pilatus schudt zijn hoofd en zegt, nee, ik vind geen schuld in hem. Pilatus weet er eigenlijk geen raad mee. Wat moet hij nu doen? Hij wil Jezus niet laten doden, want nee, hij vindt geen schuld in hem. Dan komt er in het hoofd van Pilatus een plan. Ineens herinnert hij zich iets. Wacht even, deze mensen, de Joden, hebben de gewoonte dat op een paasfeest een gevangene wordt vrijgelaten. Weet je wat, denkt Pilatus? Ik ga naar de gevangenis. En ik kies iemand uit die daar dan zit omdat hij iets heel ergs heeft gedaan. Ik kies Barabbas uit. Ja, want Barabbas heeft iemand vermoord. Zeg ik tegen de mensen, kies maar. Wie moet ik vrijlaten? Jezus of Barabbas? Pilatus denkt, dan kiezen ze uiteraard voor Jezus. Ze willen niet dat Barabbas vrijkomt, dat zou gevaarlijk zijn. Maar ze kiezen Barabbas. Je leest het slot, vers 40, volgende hoofdstuk, veelbetekende woorden, dat Barabbas een moordenaar is. Dan bedenkt Pilatus ineens iets anders. Dat lezen in de eerste drie versen van ons teksthoofdstuk. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. En de kruisknechten, een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en wierpen hem een purperen kleed om en zeiden, wees gegroet, u koning van de Joden. En ze gaven hem kiddebakslagen. Laten we nauwkeuriger letten op wat hier nu eigenlijk gebeurt. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. Aan de hand van deze woorden merk je een bepaalde ontwikkeling, zou je kunnen zeggen, in de geschiedenis van het lijden van de Heer Jezus. De Heer Jezus, die zal worden gegeeseld. Gegeeseld worden, dat was een bekend Romeins gebruik in die tijd. Iemand die tot de kruisdood was veroordeeld, moest eerst gezegend worden, gegeeseld worden. Dat moest aan de kruisiging voorafgaan. Op die manier is een voorbode van wat straks zal gaan gebeuren. Tegelijkertijd, Pilatus zoekt eigenlijk een soort compromis, alsof hij met die geeseling, de Joden, een beetje tevreden wil stellen. Met de gedachte, daarna laat ik Jezus weer vrij, want hij is onschuldig. Jongens en meisjes, dat is dan toch heel erg oneerlijk. Was het ook? Heel erg oneerlijk. Maar toch gebeurt het. Heer Jezus, die moet mee en die zal gegeeseld worden. En de Heer Jezus dan? Zou de heer Jezus voor zichzelf opkomen? Zou de heer Jezus boos kijken naar de mensen die zo lelijk tegen hem deden? Jongens en meisjes, nee. De ogen van de heer Jezus, die zijn nog steeds vol van liefde. En het hart van de heer Jezus is ook nog steeds zo vol van liefde. Zo is nu de heer Jezus. Hij wilde vrijwillig dit lijden dragen. Hij wilde vrijwillig de straf op de zonden dragen. Juist om mannen en vrouwen, jongens en meisjes, te kunnen redden. En daarom geeft heer Jezus zich geheel gewillig aan hen over. Hij wordt vastgemaakt aan de geestelpaal die naar alle waarschijnlijkheid daar stond voor de rechterstoel van Pilatus. Zijn bovenlijf, bovenlichaam wordt ontbloot en dan wordt de heer Jezus gegeeseld. Dat was een verschrikkelijk, pijnlijk gebeuren. Je leest in Psalm 129 vers 3, profetisch van de heer Jezus. Ploegers hebben op mijn rug geploegd, ze hebben hun voren lang getogen. Die woorden gaan nu in vervulling. Dan is het nog niet klaar, want soldaten gooien een oude rode soldatenmantel over de kapotgeslagen rug van de Heer Jezus. Anderen lopen naar buiten, rukken wat doorntakken uit de grond. Die vlechten ze in elkaar tot een soort van kroon. Drukken deze daarna op het hoofd van de Heer Jezus. Bij Matthäus lees je dan van een rietstaf die de Heer Jezus in de handen gedrukt krijgt. Ze vallen voor hem neer op de knieën en groeten de Heer Jezus minachtend. Wees gegroet, uw koning van de Joden. En ze slaan hem in zijn gezicht. Het lijkt alsof ze niet meer te stoppen zijn in hun haat en hun afkeer van de Heer Jezus. En de Heer Jezus dan? Gemeente die zwijgt, stil ondergaat de Heer Jezus deze ontzettende kwelling en vernedering. Hij doet zijn mond niet open. Hoort het refrein van Jesaja? Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Gemeente, wat betekent dit dan voor ons? Want wat kan het intens op ons afkomen wanneer we horen en lezen wat de Heer Jezus allemaal mee heeft moeten maken. Wat is zijn lijden zwaar geweest? En wat is het dan ook een groot wonder dat de Heer Jezus dit zelf zo wilde. De Heer Jezus moest ook deze dingen lijden om zo de schuld te verzoenen. Als je erover nadenkt, pas maar één gebed. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. In deze zee verzinken mijn gedachten, o liefde, die om zondaars te bevrijden zo zwaar wou lijden. En dan geven de Heere door zijn geest te verstaan in ons hart met reefjes. Zij zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten. Nog die verraderlijk u togen voor het gericht. Nog die versmadelijk u spogen in het gezicht. Nog die u knevelden en stoten u vol puisten. En zijn de krijgslui niet die met hun felle vuisten de rietstok hebben of de hamer opgelicht. of het vervloekte hout op Golgotha gesticht, of over uw rok, samen dobbelden en twisten, ik ben het, o Heer, ik ben die u dit hebt gedaan, want het is al geschied, helaas, om mijn zonde. Maak eens vragen, gemeente. Hebben wij in ons leven al eens op die manier naar gekeken en naar geluisterd? Naar eigenlijk al die geschiedenissen die gaan over het lijden, het bijzonder lijden van de Heer Jezus aan het einde van zijn leven. Wat krijgt er dan een ongekende diepte in zich? De geschiedenis van morgen wordt zo ontdekkend als je eerst let op die doornenkroon. Jongens en meisjes, waar komen die doornen eigenlijk vandaan? Zijn doornen op deze aarde er altijd al geweest? Antwoord is nee. Vroeger paradijs waren die er niet. Die zijn gekomen na de zondeval. Kun je teruglezen in Genesis 3 vers 15. Het hoort bij de vloek van God van na de zondeval. Met andere woorden, Heer Jezus wordt gekroond met de tekenen van die vloek die vanwege de zonde over de aarde is gekomen. Dan ondergaat de Heer Jezus daarvan in de plaats van zijn kinderen de pijn. De pijn die er ook onder ons is in alle gevolgen van de zonden. De moeite, het verdriet en het kruis. En gemeente, dan ligt er een rijke vertroosting in dit gedeelte van het lijden van de Heer Jezus. Denk maar mee. Wanneer Paulus later klaagt dat hij steeds te maken heeft met een scherpe doorn in zijn vlees, dan wordt er iets tegenovergesteld wat hiermee te maken heeft. De Heere heeft tegen hem gezegd, mijn genade is u genoeg. En die genade heeft deze bron, Christus lijden als borg en middelaar voor zijn kinderen. Wat een troost, als je dan let op het onderworpen geduld van de Heer Jezus. En dat voor zulke mensen die juist in omstandigheden van moeite en van verdriet, in eigen kracht soms zo opstandig en ongeduldig kunnen zijn. En nu worden opgeroepen om te zien op Jezus. Want met de belijdenis zeggen we dan dat er allerlei vertroosting is in de wonden van de Heer Jezus. U merkt wel, er wordt door alles heen gezocht naar de diepere laag ook in ons leven. Hebben wij, u en ik heel persoonlijk dus, in ons leven al gezien dat dit ook vanwege mijn zonde is, dan krijgt een bloedende Jezus, die zo bespot wordt met een doornenkroon, zoveel waarde, omdat hij zo staat voor het aangezicht van zijn Vader, om die vloek weg te dragen voor zo iemand als ik ben, vloekwaardig in mijzelf. Gemeente, de lijdende Christus in het rechthuis zet ons voor de spiegel van onze val in Adam, onze hemelhoge schuld voor God. Wij hebben God verlaten. Wij zullen vanuit onszelf naar hem niet terugkeren om vrede met hem te maken. Daar komen al die zondedoornen vandaan. Mijn leven zonder God. Mijn leven waarin ik zo vaak verkeerd denk over God en zijn leiding in mijn leven. Mijn vasthouden aan zonden van roddel en liegen, onreinheid, overspel tegen beter weten in. Mijn onwil om te buigen voor de Heere en te vluchten tot Hem zoals ik ben. Mijn onwil om als een arme, uitgewerkte zondaar de Heer Jezus alleen nog maar over te houden. Mijn ongeloof, mijn ongelijkvormigheid aan de wil van God ook na ontvangen genade. Gemeente, wat een troost is het dan in het zien op deze Jezus die de doornenkroon heeft gedragen. Anderen, o die soldatenmantel krijgt zoveel betekenis. Ook daarmee wordt de Jezus bespot, net als trouwens met de rietstaf en die groet en de klappen die hij in zijn gezicht krijgt. Let erop, gemeente. Dan staat de Heer Jezus daar gestriemd, bespot. Het God onteerende van de zonde zorgt voor het mens onteerend lijden van Gods Zoon. En brengt dan ook verlossing voor allen die in Hem geloven. Nog in Jesaja, hoofdstuk 53, vers 5. Maar Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem. En door Zijn striemen is ons genezing geworden. De geschiedenis wordt juist dan ook zo vertroostend. Denk maar even mee. Als nou de Heer Jezus er zo niet had gestaan in zijn bespotting, dan zou niemand zalig kunnen worden. De Heer Jezus, zonder striemen, brengt geen vrede voor een verloren zondaar. Maar de Heer Jezus, met striemen, brengt zoveel vrede voor een verloren zondaar. Bedenk dat dit onlosmakelijk hoort bij het andere van zojuist. Het levende geloof van een kind van God leert amen zeggen op Gods oordeel over mij, maar dan ook op Gods genade voor mij. Nu de tweede gedachte, Jezus uitgebracht vervolgens, vers 4 en 5. Pilatus dan kwam opnieuw uit en zei tot hem, zie, ik breng hem tot jullie uit, opdat jullie weten dat ik in hem geen schuld vind. Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperen kleed, en Pilatus zei tot hem, zie, de mens. Gemeente, jongens en meisjes, de geesteling van de Heer Jezus is eindelijk voorbij. Dan lees je vers 4 dat Pilatus opnieuw naar buiten gaat, naar de mensen toe, die op het plein nog altijd staan te wachten. En hij kondigt het aan, ik breng hem, de Heer Jezus is dat, tot jullie uit. Je moet maar zien wat je met hem doet, want ik vind in hem geen schuld. Dat is belangrijk. Pilatus kan er blijkbaar niet omheen. De Heer Jezus, die is onschuldig. En dan wordt de Heer Jezus inderdaad uitgeleid, uitgebracht. Ik stel me voor, misschien wordt op een ruwe manier meegetrokken, meegeduwd. Je zou het je wel voor kunnen stellen. Let erop, gemeente. Het staat er anders. Nadrukkelijk zo. Jezus dan kwam uit. Dat is apart. Jongens en meisjes. De Heer Jezus door het zelf. Er klinkt in dat uitkomen van de Heer Jezus iets van vrijwilligheid door. Hij doet het. Ook al wist hij maar al te goed wat er komen gaat. Hier voor je ogen gebeuren. En er wordt op het plein Jeruzalem moment muisstil. Een stilte die slechts doorbroken wordt door de stem van Pilatus. Pilatus zei tot hem: zie de mens. Alsof Pilatus zegt, naar de Jezus kijkend, moet je zien, moet nu deze mens de Romeinen verdrijven? Moet je nou voor hem zo bang zijn? Moet hij nu echt ter dood worden veroordeeld? Pilatus bedoelt met deze woorden medelijden op te wekken en zo Jezus vrij te krijgen. Tegelijkertijd, ook al beseft Pilatus ongetwijfeld zelf allemaal niet zo, hij zegt nog zoveel meer. Denk maar even mee. Hij brengt de Heer Jezus uit als de volmaakte mens, zoals God dat bedoeld heeft, toen hij de mens geschapen heeft. Want dat was de mens, dat was de Heer Jezus. Jongens en meisjes, in het paradijs heeft God de mens, Adam, geschapen, later ook Eva. Wat was het daar? Heerlijk. Ze leefden in een volmaakte harmonie met de dieren en met elkaar en vooral met God. In het paradijs was alles volmaakt op God gericht. De mens was daar profeet, priester en koning onder God. En bedoelde in alles de eer van God. Zo is het ook met de Heer Jezus gegaan, toen hij echt mens werd, tegelijkertijd echt God bleef. De Heer Jezus heeft zich altijd en in alles gericht op de eer van God. In volmaakte gehoorzaamheid en overgave aan de wil van God. Jongelui, organisaties, Jezus is gezalfd tot profeet, priester en koning en dat was hij volmaakt. Die oorspronkelijke ongekende glorie en heerlijkheid van de Heer Jezus Christus maakt het zo aangrijpende uit wanneer Pilatus de Heer Jezus aanwijst in de diepte van zijn vernedering. De mens, met hoofdletter, zie de mens. Omdat de Heer Jezus zo als mens helemaal op de plaats van ons mensen gaat staan. Wij, die God niet meer lief hebben boven alles, en de naaste als onszelf. Wij mensen, die van dat profetische, priesterlijke en koninklijke niets meer terechtbrengen. Hoor dan dat heerlijke wonder, zie de mens, zie op hem, want het is zijn liefste werk ook vandaag, om mensen terug te brengen in het liefdeshart van God, om van dat strenge oordeel van God te bevrijden. Die doornenkroon, beeld van de vloek vanwege de zonde die wij hebben verdiend. Die oude rode soldatenjas wijst op het karmozijnrode van onze zonden. De rietstaf, denk aan Matthäus, laat ons zien waar wij ons vertrouwen op van nature opzetten, op van alles en nog wat, behalve op de Heer Jezus. Gemeente, herkennen wij het? Zie dan op de mens, die helemaal op die plaats komt te staan. De kruiskoning, de vorst Messias, de volkomen zaligmaker. Wat het levende geloof erin leert zien. Hij draagt mijn doornenkroon om mij vast te maken aan zijn middelaarskroon. Hij draagt die oude rode soldatenjas om mij te bekleden met de klederen van het heil. Hij staat daar met een rietstok in zijn hand om mij te geven de palmtak van de overwinning. Want dan doet hij alles. Hij geneest wonden van de zonde. Hij heelt gebrokenen van hart. Hij vergeeft de zonden zelf. Opdat God straks zal worden gediend op een nieuwe hemel en nieuwe aarde. Als profeet, priester en koning. Precies zoals het oorspronkelijk allemaal was bedoeld. Gemeente, wat zeggen we dan? Pilatus brengt de Heer Jezus zo uit naar buiten. Straks zal Pilatus een vonnis uitspreken waarvan we zeggen dat ten diepste God zelf dit vonnis uitspreekt. Even meedenken, gemeente. Hoor in verlengde dagen van uw hoop Gods stem in deze woorden. Pilatus brengt hem uit. God zelf brengt hem uit en stelt hem voor ons ook vandaag weer in de prediking van het eeuwig evangelie. Wat gemeente, dat gebeurt als de Bijbel opengaat. Thuis, in de kerk, hij wordt uitgebracht als de middelaar in al zijn schoonheid. Opdat wij door het geloof op hem zullen zien. En ons vertrouwen op hem leren stellen. Op zijn verzoenend sterven. Als het rustpunt ook van ons hart en gemeente. Dan kunnen uw zonden zoveel niet zijn. Dan kunnen uw ongerechtigheden zo groot niet zijn. Of het woord zegt het, zie de mens. Gemeente, diep zwart is de achtergrond van onze verlorenheid en schuld. Helder blinkend is de genade in deze mens in de belofte van het evangelie. Net zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Alzo, op gelijke wijze zeg maar, op die manier dus, moet de zoon des mensen verhoogd worden. Opdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven krijgt. De mens in de woestijn hoefden alleen maar te kijken naar de slang op die stok. En kent u dat wonder in uw eigen leven. Hij zo uitgebracht. Hij zo gekomen. Ook tot mij. Dan kun je zelf niet meer. Dan hoef je zelf ook niets meer. Zie alleen op hem, op deze lijdende, deze stervende zaligmaker, want hij heeft alles volbracht. Hij doet het allemaal, hij doet het ook helemaal. Hij vraagt ogen van het geloof en hij geeft ook de ogen van het geloof. Gemeente, dan is het zien van het geloof niets anders dan met lege handen ontvangen en toe-eigenen wat God in de belofte uitbrengt en geeft. En dat is Jezus Christus onze Heere, dat is mijn Heere, dat is nu ook mijn God. En dan geef je het om jezelf aan Hem toe te vertrouwen, voor de tijd en boven alles voor de eeuwigheid. De derde gedachte, Jezus verworpen, we gaan eerst samen zingen. 12e vers van Psalm 69. Doe misdaan toe tot al hun euveldaan. 12e vers, Psalm 69. Zie de mens, Jezus bespot, Jezus uitgebracht, nu ook het derde, Jezus verworpen, derde gedachte, versen 6 en 7. De gemeente, daar staan ze nog altijd, Pilatus, met mensen om zich heen, de Heer Jezus ook, met doornenkroon op zijn hoofd, die oude rode soldatenmantel om de schouders en de rietstaf in zijn handen. Het werd een moment stil. Je hoorde Pilatus toen even zeggen. Zie, de mens, even blijft er dan stil. Dan ineens is het ook voorbij, vers 6. Als hem dan de overpriesters en dienaars zagen, riepen zij zeggende, kruis hem, kruis hem. Let op gemeente. Wie als eerste worden genoemd? De overpriesters en de dienaars. Wie dat zijn? Nou, de mensen die uiterlijk aan de dienst van de Heere waren verbonden, de geestelijke leiders van het volk, juist zij zijn het. En niet in de eerste plaats de volksmassa, die zich dan niet meer in kunnen houden en schreven om de kruisdood van de Heer Jezus. Maar Pilatus, die weigert daarop in te gaan, vers 6. Pilatus zei tot hen, nemen jullie hem en kruis hem, want ik vind in hem geen schuld. Pilatus probeert er opnieuw vanaf te komen. De Joodse leiders moeten dan zelf de Heer Jezus maar veroordelen en het vonnis ook uitvoeren. En voor de derde keer stelt hij vast dat de Heer Jezus onschuldig is. Maar de Joden houden vol, merk in vers 7. Ze antwoorden hem, we hebben een wet, naar onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Met die opmerking, wij hebben een wet, bedoelen ze in alle waarschijnlijkheid, de regel van Leviticus 24 vers 16. Daar lees je dat iedereen die vals voorgeeft de zoon van God te zijn, sterven moet. De wet van Mozes is zo anders dan de regel van het Romeinse recht. Volgens de Joden heeft Jezus zich schuldig gemaakt aan godslastering. Je denkt terug aan diverse twistgesprekken tussen de Jezus en de Joden, de tijd van de omwandeling op de aarde. Toen ook al ging het al zo vaak daarover en nu weer. Het is voor de Joden glashelder, hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Dat is voor ons doodzonde en dus moet hij sterven. Valt u op wat er gebeurt, gemeente? De Heer Jezus moet sterven. Omdat wat zijn eer bepaalt en hun eeuwige zaligheid uit zou kunnen maken. Zijn echt God zijn. Hij is de zoon van de levende God. Dat is aangrijpend. Tegelijkertijd ook troostvol. Eerst aangrijpend. Want dan verwerpen deze mensen de zaligmaker van zondaren. Dat is wat. Ze verwerpen hem. Wel op zo'n manier dat ze doorgaan in dat patroon van een lang aanhoudende verwerping van de Heer Jezus en van zijn verzoenend sterven. Ze verwerpen hemelslicht en goddelijke kennis. Beseffen ook wij het gevaar daarvan. Ryle, die waarschuwt ook ons er op deze plaats voor, dat er een rechtvaardige verblinding is. Hij noemt dat het zwaarste oordeel dat God over mensen kan zenden. Noemt een voorbeeld van Farao en van Agab en waarschuwt om niet steeds maar te weigeren vermaand te worden, noemt hij dat dan zo. Want er is het gevaar zo groot dat je uiteindelijk een hart hebt harder dan een molensteen en een geweten als met een brandijzer toegeschroeid. Dan is de verwerping van de Heer Jezus de opeenhoping van de zonde. Gemeente, er is geen erger oordeel van God dan aan onszelf overgelaten te worden en overgegeven te zijn aan onze eigen boze harten en aan de duivel. Er is ook geen zekere weg om het oordeel over ons te brengen, dan door te blijven gaan in het afwijzen van de waarschuwingen en te blijven zondigen tegen het licht. Bedenk het woord van Salomo, Spreuken 1, vers 24 tot en met 26. Terwijl ik geroepen heb en jullie geweigerd hebben, mijn hand uitgestrekt heb en er niemand was die opmerkte en heb al mijn raad verworpen en mijn bestraffing niet gewild, zo zal ik ook in jullie verderf lachen. Ik zal spotten wanneer uw vrezen komt, gemeente in alle liefde. Er komt een keer een dag van afrekening. Allen die niet gewild hebben dat deze koning over hen zou zijn, die zullen dan voor hem bukken. Maar dan is het te laat. Gemeente, deze weg wordt u ook vanmorgen weer in alle liefde gewezen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Het is vandaag een welaangename tijd. Het is vandaag een dag van zaligheid. O, kus dan de Zoon, opdat hij niet toorne en u op de weg zou vergaan, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. Want dan kwam vanzelf ook het andere, het vertroostende zo in zich. Als je even nadenkt over Pilatus. Was ergens best een beetje apart. Tot drie keer toe kon hij niet anders doen dan zeggen dat de Heer Jezus onschuldig is. Waar heeft hij gelijk in? En toch ontworstelt hij zich niet aan de druk die naar de Joden op hem wordt gelegd. Hij doet er op een bepaalde manier nog wel moeite voor om het anders te laten verlopen. Dat lukte niet. Een slap, tweeslachtig figuur, zeg je dan. Maar gemeente, het is met Calvijn juist dan zo belangrijk om hier te zien op Gods besluit, op Gods voornemen, op Gods welbehagen, om langs deze weg zijn Zoon, de Heer Jezus, de vervloekte kruisdood, te laten sterven. Nog een keer, gemeente. Achter Pilatus verschijnt God zelf. En dan heeft het zo moeten gaan. En kent u dan de troost in uw eigen leven, opdat ook ik op die manier van het strenge oordeel van God dat over mij zou moeten gaan, bevrijd zal worden. Daar gaat de gezegende borg en de middelaar, de Heer Jezus, uit liefde tot de eer van zijn vader en de zaligheid van zijn kinderen, die weg, zwijgend en helemaal vrijwillig. Hij geeft zich over tot in de vervloekte dood van het kruis, om op die manier de vloek die op mij lag, op zich te laden. Gemeente, wanneer we er nu zo op leren zien, door het geloof op leren zien, wat wordt de mens Christus in deze geschiedenis in alles noodzakelijk en dienbaar en gepast. Hij is de volkomen middelaar voor een volkomen zondaar. Hij is de middelaar in zijn geheel voor de zondaar in zijn geheel. En je krijgt het wonder niet klein. Hij onschuldig ter dood veroordeeld, opdat ik in het gericht van God zou vrijgesproken worden. ik voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Gemeente, we gaan de preek afronden. Zie de mens, Jezus bespot, Jezus uitgebracht, als laatste ook Jezus verworpen. Ik haal nog even die laatste lijn naar voren, die van de volvoering van het plan, het welbehagen van God en de dierbaarheid van de Heer Jezus voor een arme zondaar. Zie de mens. Hebben we het gehoord? Het is een zien van dat geloof, wat de Heer zelf ook werkt in de harten van allen, voor wie hij deze weg gaat. Leven er juist op dat punt nog zoveel vragen in ons hart? Heb ik dat geloof? Ken ik dat in mijn eigen leven? Gemeente, bedenk dat de Heer zelf is die door de bediening van de wet en het evangelie plaats maakt voor het offer van de Heer Jezus in mijn plaats en voor al mijn zonden. Zoals het ook de Heer zelf is, die ons dan geen rust zal gunnen, voordat wij dat in Christus zelf gevonden hebben. Dan leer je met je hart, nog Jesaja, hoofdstuk 53. Hij is om mijn overtredingen verwond en om mijn ongerechtigheden verbrijzeld. En je vindt vrede buiten jezelf in hem alleen. Nog één keer, gemeente, tafereel hier zo bij Pilatus. Waar staan wij? Buigen wij in spot of in geloof? Verwerpen wij hem of aanbidden wij hem? Want zo zijn ook deze dingen geschreven, opdat u gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij gelovende het leven hebt. In zijn naam. Amen. Tot besluit van deze dienst zingen wij de versen 4 en 5 van Psalm 56. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard en wat er verder volgt. geliefde gemeente, ga dan heen in vrede. Dragen we met u de zegen van de Heer die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.